Geachte familie, genodigden, belangstellenden. Alvorens wij beginnen met de dienst van woord en gebed ter ere van mevrouw Bos Pleizier, wil ik u vragen bij binnenkomst van haar neef en nicht, de dominee en ouderling, uit eerbied en respect, voor zover mogelijk uiteraard, op te gaan staan van uw zitplaats. Ik dank u wel.
U mag plaatsnemen. Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat zij u bewaren in al uw wegen. Psalm 91, vers 11. Na een periode van sterk afnemende gezondheid heeft de Heere thuisgehaald onze lieve en hulpvaardige tante Johanna Pleizier in de leeftijd van 92 jaar, sinds 20 november 1999 weduwe van Laurens Bos. En dat melden ons alle neven en nichten. In dit bericht, deze kaart, brengt ons hier samen vanmiddag in deze dienst om afscheid te nemen van tante Jo, of zoals wij haar in de gemeente gekend hebben als zuster Joke Bos Plezier. En ook om God te danken voor haar leven onder ons, wie zij is geweest en zoveel heeft betekend voor zoveel verschillende mensen. En mogen God danken voor het feit dat zij in haar geloof op haar Heer en Heiland rustig is gestorven en door haar Heer is thuisgehaald. Fijn dat u allemaal gekomen bent om dit zo samen met de familie deze momenten te beleven. Heel hartelijk welkom. Ik heb zelfs begrepen dat de familie is uit Duitsland. Jullie verstaan Nederlands. Dat is een pak van mijn hart. Dat is heel makkelijk voor mij. Fijn dat jullie erbij kunnen zijn. Als u niet gewend bent om naar een kerk te gaan, weet dan dat u hier in alle ontspannenheid mag zitten. De dingen met ons mee mag doen, de dingen met ons mee mag beleven. Waar u aan mee wil doen, dus voel u daarin vrij. Oom Lau en tante Joke hadden geen kinderen. Maar het is geweldig dat we hier samen mogen zijn met alle neven en nichten, of in ieder geval een grote schare neven en nichten uit de familie. Ik zei al, we mogen danken wie Johanna Bos Plezier is geweest. Als tante, als vrouw van oom Lau, als familielid, als koorlid in de gemeente, ze hield van zingen. Zuster in de gemeente en alles wat zij daarin betekend heeft, bij zusterhulp, bij de bazaar, bij jongerenwerk, misschien als buurvrouw of als kennis, ook als vrijwilliger en later zelfs bewoner in het Julsinga-tehuis. We mogen haar dankbaar zijn voor haar leven, in welke hoedanigheid u haar dan ook gekend hebt. En we zijn bij elkaar in deze dienst om troost te zoeken bij de levende God. Dat brengt ons samen. En daarom willen we de dienst ook beginnen met een moment van stil persoonlijk gebed, waarin we ieder voor onszelf, in ons gebed, in onze gedachten, ons voor kunnen bereiden op deze momenten en de momenten na deze dienst. En na dat moment van stilte zal ik het begingebed uitspreken. Laten we een moment stil zijn. Amen. Vader in de hemel, wij zijn hier samengekomen omdat iemand uit ons midden ons is ontvallen. En gelukkig niet zomaar is ontvallen, maar iemand die in de hand van u was, is in uw hand gebleven en u hebt haar thuis gehaald. Heren, als wij iemand verliezen, dan geeft dat altijd verdriet. Een lege plek. Een plek die we niet zomaar 1, 2, 3 weer op kunnen vullen. En daarom zijn we ook hier bij elkaar gekomen om troost te zoeken bij u. U die leven geeft. U die leven vasthoudt tot in uw eeuwigheid. En wat is dat een geweldig uitzicht, heren, dat als wij u kennen, dat we dat zeker mogen weten. Dat het niet stopt bij de dood, aan het einde van ons leven hier op aarde. Maar dat het verder gaat in de voor ons onzichtbare wereld bij u. Heren, we danken u dat we mogen weten dat tante Jo, zuster Joke Bos, in dat geloof, in die zekerheid is gestorven. En dat ze bij u is. Heer, we willen bidden voor deze dienst. Wilt u ons leiden? En alles wat we hier samen beleven, heren, dat we opdat we een goed en een waardig afscheid met elkaar mogen hebben. En dat we ons er ook door gesterkt mogen weten. Wilt u ons zo nabij zijn met de kracht en de leiding van uw Heilige Geest? Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. U zult misschien gedacht hebben van wat gebeurt er zo aan het begin van het binnenbrengen van Joke Bos. De bloemen op de grond. Er liggen heel wat lijntjes binnen de familie. En de bloemen is daar één van. Neef Johan en nicht Regina hebben lang geleden, dat is al heel lang geleden, waren zij bruidsjonker en bruidsmeisje bij het huwelijk van oom Lau en tante Jo. Toen hebben zij bloemblaadjes gestrooid bij die huwelijksceremonie. En zij vonden het een prachtig beeld om dat nu bij de uitvaart van tante Jo opnieuw zo te doen en zo op de lijn naar vroeger vast te houden. En er liggen meer lijntjes, want u ziet, ja, je kunt het misschien achterin niet zien, maar hier staat een bloemstuk voor op het podium. Daar zit een prachtig lint aan. En Johan vond dat lint nog in een doos. Dat lint heeft ook gehangen aan het bloemstuk van oom Lau toen hij overleed. Exact hetzelfde lint. En zo liggen er allerlei lijntjes vanuit de familie naar het verleden. En wij gaan ook zingen vanmiddag. En de liederen die wij hebben gekozen komen uit lijstjes die Joke Bos zelf heeft gemaakt en bewaarde in haar bijbeltje. Ik heb dat bijbeltje hier bij mij. U ziet het misschien. Misschien uit de verte niet helemaal. Maar daar zitten allemaal bladwijzers in. Allerlei briefjes. Als we alle liederen zouden zingen die zij heeft opgeschreven, dan zitten we hier nog wel even vanmiddag. Dus dat hebben we niet gedaan. Er stonden er wel, ik heb wel een lijstje gevonden met 25 liederen in totaal. Dus we hebben daar uitgekozen. Het is mooi om dat te zien, lijstjes met lievelingsliederen. Maar ook briefjes met teksten die ze belangrijk vond om te onthouden. Kleine, korte aantekeningen van een studie die ze mee had gemaakt. Je kunt het allemaal weer terugvinden in dit boekje. Het is prachtig om zo daar een inkijkje te krijgen in het leven van haar en wat zij belangrijk vond. En een van de liederen is: Eens breekt in mij het zilveren koord, maar dan wordt mijn aardse zang verstoord. Maar op volmaakte schone wijs klinkt dan mijn lied in het paradijs. En dat is voor haar waarheid geworden. En wij gaan er samen van zingen. Wij willen het in memoriam ook stilstaan bij het leven van Tante Jo. Tante Jo, onze zuster in de gemeente, werd geboren in Groningen op 5 mei 1927. Als jongste dochter uit een gezin van 13 kinderen. Vader werkte bij de gemeente Groningen en had een tuintje bij de poldermolen achter het hoofdstation, waar moeder met de jongste kinderen zondags naartoe wandelde en waar ze limonade kregen. Wietse, haar broertje, stierf op 5 mei 1941 op 15-jarige leeftijd aan buikvliesontsteking ten gevolge van de blinde darmontsteking. Tante Jo heeft daar veel verdriet van gehad en sprak er vaak over. Op 18-jarige leeftijd vertrok zij naar Delfzijl, na een vervelend voorval thuis. Ze ging aan het werk en in de kost bij een bakker. En met dat gezin ging ze ook naar de Baptistenkerk, hier, en ontmoette ze Laurens Bos. Het jaar 1945 was ook vol van verdriet. Op 20 september overleed haar zusje Hendrikje op 32-jarige leeftijd en op 18 december haar moeder op 60-jarige leeftijd. Op 11 december 1947, daar heb je de datum, trouwden Tante Jo en oom Lau in de stad Groningen, waar het huwelijk kerkelijk werd bevestigd in de Baptistenkerk aan de Meeuwerdeweg. Bij deze gemeente is zij op 31 december 1944 ook gedoopt. Eerst woonde ze bij de ouders van oom Lau. En van haar schoonmoeder leerde ze haken en breien. De kleedjes op haar kamer en nog heel veel meer getuigden hiervan. Samen met oom Lau deed zij mee aan het verenigingsleven binnen de kerk. Zusterhulp, koor, zondagsschool, jeugdkampen enzovoort enzovoort. Ze kregen geen kinderen, maar dikwijls logeerden of woonden kinderen van de familie en van gemeenteleden voor kortere of langere tijd bij hen thuis. Ze hadden veel belangstelling voor de gebeurtenissen in de familiekring en hielden contact met neven en nichten. En die kwamen ook graag in Delfzijl langs. Oom Lau was bodenrijder en deed al die jaren veel ritten voor de kartonfabriek De Eendracht door heel Nederland. Hun bedrijf, Eems Express, was destijds gevestigd aan de Noorderbinnensingel in Delfzijl. En Tante Jo haalde haar rijbewijs en hielp mee in het bedrijf. Volgens mij was dat heel vooruitstrevend voor die tijd. Ja, een vooruitstrevende vrouw. En ze deed daarbij ook hand- en spandiensten voor de familie in Groningen. Zus Trein emigreerde met haar man en 3 kinderen in 1954 naar Winnipeg in Canada. En Tante Jo is meerdere malen heen gereisd met haar man en broers. Ze nam dan vis mee daar naartoe. Zie je dat voor je in het vliegtuig? Een pondje paling of een kilo, ik weet niet hoeveel. Dat gaat vandaag niet meer lukken. Maar toen kon dat nog. Ja, ze nam vis mee. Maar als ze terugkwam, nam ze nog veel meer mee, weer mee terug. Waaronder een compleet servies, wat er nog altijd is, hè, begreep ik. Ja. Zo was ze in 1969 met haar broer Thomas om op 24 mei het huwelijk bij te wonen van haar nicht Johanna Bakema. Oom Lau en Tante Jo brachten later veel vrije tijd door in hun staakerven in de Berenkuil in Grollo. Familieleden kwamen daar ook regelmatig op bezoek. Oom Lau tekende en schilderde graag en was jaren lid van de stalmeesters. In 1989 werd het expeditiebedrijf beëindigd. Belangrijke redenen waren de gedwongen verhuizing, omdat een deel van de Noorderbinnensingel afgebroken zou worden, maar ook een reden was zijn gezondheid. Zo verhuisden ze in 1994 naar een appartement aan het Johan van de Kornputplein. En op 27 september 1997 was er een grote familiereunie georganiseerd bij de Vrijlemaborg in Slochteren. Die dag was ze nog omringd door 5 broers en zussen. De scharen neven, nichten, achterneven en nichten, kom allemaal maar net op die ene foto. Op 20 november 1999 stierf oom Lau, plotseling. Dat was voor haar een groot verlies. Gelukkig had ze veel steun aan haar familie, vrienden en bekenden. In de zomer van 2000 maakte ze met haar broer Jacob weer een reis naar haar zustertrein in Canada. Een hele maand waren ze daar en maakten veel tripjes. Het was zo goed bevallen dat ook in juni 2005, de overtocht weer werd gemaakt voor een vakantie van 4 weken. En dit alles wat zij heeft meegemaakt is nog maar een topje van de ijsberg, schreef Johan, van alles wat je nog over haar leven zou kunnen vertellen. Tante Jo heeft nog tot 2014 in haar eigen flat gewoond, dankzij de hulp van Abby Verhoef, de buren en de buurtzorg. En vanwege de ziekte van Alzheimer, die al geruime tijd haar geheugen hinderde, werd in 2013 duidelijk dat een plaats in het verzorgingstehuis noodzakelijk werd. Toen werd haar de mogelijkheid geboden voor een kamer in het Jilsinga-huis. Op 27 januari 2014 is ze verhuisd. In het tehuis was zij geen onbekende, want zelf had ze daar ook vrijwilligerswerk gedaan. Ze voelde zich er thuis en bezocht de activiteiten. In de huiskamer hielp ze ook mee als het even nodig was. Maar in de loop van de jaren werd de ziekte van Alzheimer toch een steeds grotere last en was er meer zorg en toezicht nodig. In de zomer van 2019 werd duidelijk dat het noodzakelijk was om haar op te nemen in de gesloten afdeling. Het leek even goed te gaan, maar al snel ging ze hard achteruit. Het eten verliep steeds stroever. Haar lichaamsgewicht daalde snel en ondanks de goede zorg kwam het einde van haar leven snel nader. Op maandagmorgen 31 september, jongstleden, is zij in alle rust ingeslapen. En wij kunnen het daar toevoegen, door haar Heer thuisgehaald. Nu heeft ze het goed. Zo hebben we het ook net gezongen. O, wat zal het zijn, volmaakt en rein, eeuwig bij de Heer te zijn. En op onze levensweg, en zeker op haar levensweg, heeft zij altijd geweten dat God haar leven leidde. En daar willen we ook van gaan zingen in het volgende lied. Al de weg leidt mij mijn heiland, wat verlangt mijn ziel dan meer. Het is niet het hedendaags Nederlands wat wij spreken, maar dat komt omdat zij is opgegroeid met de oude liederen van vroeger. En we hebben ook gekozen om de oude teksten van vroeger met elkaar te zingen. Zou ik immer aan hem twijfelen die mij voortleidt keer op keer.
Thank you.
dan lezen wij vanmiddag de psalm, waarvan één vers boven de overlijdensaankondiging was geplaatst. En we lezen hem uit de NBG-vertaling. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Heere, mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw. Want Hij is het die u redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest. Met zijn vlerken beschermt Hij u en onder zijn vleugelen vindt Gij een toevlucht. Zijn trouw is schild en panzer. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl die desdaags vliegt, voor de pest die in het duister rondwaart, voor het verderf dat op de middag vernielt. Al vallen er 1000 aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken. Slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen en de vergelding aan de goddelozen zien. Want gij, o Heere, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutzen gesteld. Geen onheil zal u treffen en geen plaag zal uw tent naderen. Want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen. Op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. Omdat Hij mij zeer bemint, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem beschutten, omdat Hij mijn naam kent. Roept Hij mij aan, ik zal hem antwoorden. Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn. Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. En met lengte van dagen zal ik hem verzadigen. En ik zal hem mijn heil doen zien. De keuze voor deze psalm was eenvoudig. Het was niet zo ingewikkeld. De keuze als voor deze psalm als tekst boven de kaart, maar ook als bijbelgelezing voor deze middag. Want Hij, God, zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen. De reden voor deze tekst ligt in het feit dat deze tekst eigenlijk al het grootste deel van het leven van tante Jo met haar mee heeft gereisd. Vanaf haar huwelijksdag met oom Laurens. Toen zij 20 was, trouwde ze met hem en in de huwelijksbijbel die zij van dominee Hekhuis mochten ontvangen, stond deze tekst, Psalm 91, vers 11. De engelen die hun samen zouden dragen. De boodschap van Psalm 91 is: zoek je heil en bescherming bij God. Een soort van oproep. Ga met God door het leven en zoek de relatie met Hem. God zal je beschermen, Hij zal je behoeden, Hij zal je bewaren. En er wordt een prachtig beeld gebruikt al in het begin van de psalm van jonge vogels of van kuikens die veiligheid en bescherming kunnen vinden onder de vleugels van hun ouders, waar veiligheid is voor het gevaar wat van buiten op de weg komt. Daar zijn ze veilig, onder die vleugels. En als je dan in haar Bijbeltje kijkt, dan zit er ook een bladwijzer bij Psalm 91. Er zitten meer bladwijzers in. En dan zie je ook dat ze dit beeld met streepjes heeft aangegeven. Het woord vleugels is onderstreept. En het woordje toevlucht is onderstreept. En een eindje verderop in vers 11... ook streepjes om haar aandacht erbij te houden. Behoeden en bewaren op al uw wegen. Zij heeft daarmee geleefd met dit Bijbelvers. Dat was voor haar een leidraad. Onze zuster, jullie tante Jo, heeft die weg zo gegaan. En velen van ons hebben haar dan ook gekend als een diep gelovige vrouw. Opgewekt, hartelijk, gastvrij, we hebben het kunnen horen in haar levensloop. En er kon veel en van alles bij haar. De inzet in de gemeente, maar ook de inzet voor de familie. En dat kon allemaal omdat ze haar toevlucht zocht bij God. Omdat ze op God vertrouwde en vanuit Gods liefde die liefde ook door kan geven aan haar omgeving. Leefde vanuit dat geloof en vertrouwen. En haar Bijbeltje is daar met al die briefjes die daarin zitten nu een stille getuige van. De psalm is vooral vroeger veel gezongen. Het zijn mooie, geliefde woorden met een prachtige boodschap van Gods bescherming. De psalm wordt ook vaak nog gelezen in allerlei situaties zoals dan hier vanmiddag. Als een bemoediging, als een bevestiging, maar ook als een aanmoediging tot geloof. Want het spreekt van geloofsvertrouwen en de bescherming van God voor alle mensen. Alle mensen die op God vertrouwen. En die hun vertrouwen op hem durven te stellen. Alle mensen die de keuze maken om hun leven in zijn hand te geven. En zuster Joke Bos heeft dat op jonge leeftijd al gedaan. Ze is op 31 december 1944 gedoopt. Ze was toen 17. Op belijdenis van haar geloof in die God. En dat vertrouwen in God. En ik zei dat al, het zijn mooie woorden. Een prachtige boodschap die eruit spreekt van Gods bescherming, zijn leiding op je levensweg. Een rotsvast geloofsvertrouwen in die God, de levende God. En toch kan het zijn dat als je deze psalm zo vanmiddag voor het eerst hoort, meeleest, dat het ongeloofwaardig overkomt. Dat je je achter de oren krabt, misschien wel letterlijk en anders wel figuurlijk. Want de schrijver doet nogal boute uitspraken als je het goed op je in laat werken. Hij zegt onder andere, God redt uit alle gevaar, maakt niet uit wat. En hij noemt dan het net van de vogelvangers. Daaronder mag je verstaan de valstrikken van ons mensen die wij elkaar soms zetten. Over hoe wij mensen elkaar soms te grazen nemen. God beschermt je daarvoor, zegt hij. Hij zegt ook, God beschermt je voor de dodelijke pest. Allerlei ziektes, allerlei ellende, het blijft verre van je. God beschermt je tegen alledaagse gevaren die ons overdag kunnen overkomen. Om maar een paar voorbeelden uit ons leven van vandaag te noemen. Je kunt onder de auto komen, je kunt van je fiets vallen, van het huishoudtrapje vallen, thuis met de rollator terechtkomen. En God beschermt je, ook 's nachts. Tegen boze dromen, nachtmerries. Je kunt daar ook in lezen, psychische, geestelijke moeite. God beschermt je daarvoor. Dat is wat de psalmist zegt in deze psalm. Al worden andere mensen door allerlei gevaren en ziekten geraakt, jij hoeft er niet bang voor te zijn, want het zal jou niet raken. Je zult niet levensgevaarlijk struikelen op je levensweg. Zelfs niet omkomen, want, en dan komt ons vers 11, want Gods engelen zullen jou behoeden op je weg en ze zullen jou op handen dragen. Prachtige woorden. En dan gaat de tekst nog verder. Je zult zelfs je voet niet aan een steen stoten. En misschien denk je nu wel, nou maar dat is niet mijn werkelijkheid. Zo ziet mijn leven er niet uit. Zo kan ik er niet naar kijken. Je moest eens weten wat er allemaal in mijn leven is gebeurd. Ik geloof niet zo in die bescherming van die God. Ik beleef dat toch wel heel anders. Ik ervaar dat helemaal niet zo. En dat kan heel goed zo zijn. En waarschijnlijk klopt dat ook wel. Want we moeten wel goed lezen wat er in de psalm staat. Zeker in het begin al. In het begin staat die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Een andere vertaling zegt wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont. Zitten. Wonen. Dat betekent je thuis daar hebben. Dag en nacht daar aanwezig zijn. Het gaat hier om een mens die ontdekt heeft dat God bestaat als de levende God en dat die God ook te vertrouwen is. Zo iemand is het die dit heeft geschreven. Die God kent, maar ook andersom, door God gekend wordt, waar sprake is van wederzijdse relatie tussen God en die mens. Een mens die zijn of haar leven stelt onder de leiding van God die ook voortdurend rekening wil houden met God en zijn of haar leven. En dat is totaal anders dan een incidenteel gebed uitspreken, God aanroepen in een situatie van nood of in een situatie van dreigend gevaar. Als ik een voorbeeld mag noemen, zoals die man die aan de rand stond van een diepe kloof en daar stond te genieten van een geweldig, prachtig uitzicht, een wijds uitzicht, en dat hij een kleine misstap maakt, uitglijdt en in de kloof valt. En op het moment dat hij valt, dat hij het uitschreeuwt naar God: O Heere, help mij! En op dat moment dat hij valt en dat uitschreeuwt, is daar een uitstekende wortel van één boom die daar nog op de hoek van die afgrond staat. Daar kan hij zich aan vastgrijpen. En terwijl hij daar hangt, zegt hij: oh, het hoeft niet meer. Ik heb houvast gevonden. Dat is een uitroep in de nood. Niet zien dat God misschien die boom daar wel had neergezet, zodat hij zich daar aan vast kon grijpen. Het spreekt niet van een wederzijdse relatie. Ik heb deze psalm heel vaak gelezen met mensen als ik bij hen op bezoek kom. En als ik dan klaar ben met lezen, dan komen er stevast twee soorten reacties. Of het een of het ander. De eerste reactie die ik wel terugkrijg is een direct ja. Als ik dan klaar ben met lezen, dan wordt dat gezegd door de persoon bij wie ik op bezoek ben. Ja. Met andere woorden, zo is het. Een instemming met van zo beleef ik inderdaad mijn geloof. Deze woorden spreken voor mijn geloof van deze psalm. Een andere keer bij iemand anders, dan is het soms, als ik klaar ben met lezen, dan valt er een stilte. En dan kijken we elkaar aan en dan zie ik een nadenkend gezicht tegenover mij. Een wat fronsend voorhoofd, zo van dat mensen het niet meteen zomaar kunnen pakken. Alsof het eerst nog even binnen moet dringen bij die persoon. Verwerkt moet worden, van klopt dit wel? Wat er in dit Bijbelvers staat, klopt dit wel? Past dit wel bij mijn werkelijkheid? Past dit wel bij mijn geloof in God? En ik denk dat dit laatste heel veel geldt voor heel veel mensen. Want het woord van God past ook niet zomaar bij onze menselijke natuur. Wij zijn heel erg op onszelf gericht en denken ook heel veel vanuit onze eigen kracht te kunnen. En soms staan dingen die in ons leven gebeuren toch ook ogenschijnlijk haaks op wat die prachtige en geweldige beloften en uitspraken in deze psalm 91 zeggen. Dat geldt ook voor onze zuster Joke Bos, voor jullie tante Jo. Want het zijn prachtige woorden die we hebben gelezen. Het is een prachtig Bijbelvers wat oom Lau en tante Jo hebben meegekregen op hun huwelijksdag zo lang geleden. En tegelijkertijd kunnen wij niet zeggen dat hen niks is overkomen. U hebt het gehoord in de levensloop die we met elkaar hebben gelezen. Ze werd ziek. Ze was bijna nooit ziek. Ze was een sterke, lichamelijk sterke vrouw. Maar aan het einde van haar leven werd ze ziek. Alzheimer. Wat langzaam maar zeker verder ging. Waardoor ze eigenlijk helemaal vervreemde van haar omgeving. Van zichzelf bijna. Jo en Lau kregen geen kinderen. En ze kwamen beiden uit een groot gezin. We hebben het gelezen, tante Joke. Uit een gezin van 13. En hij uit een gezin van 10. En ze wilde kindermeisje worden. En ze kreeg geen kinderen. Johan en Ineke zeiden in ons gesprek, dat was voor haar een stil verdriet, wat ze meedroeg in haar leven. Dat trok zijn sporen door haar leven. Op haar 14e verjaardag, precies op haar verjaardag, overlijdt haar 1 jaar oudere broer Wietse. Dat maakt diepe indruk op haar. Ook dat trekt een spoor door haar leven, nog dieper dan dat eerste. want ze had daar veel verdriet van. Ze sprak er ook nog regelmatig over, kwam daar elke keer weer op terug, alsof het haar nog steeds bezig hield. En zo zouden we nog wel een paar dingen kunnen noemen. En dan kunnen wij ons afvragen, hoe staan dan deze gebeurtenissen die in het leven gebeuren, ook van een gelovige vrouw, dan in verhouding met wat wij net hebben gelezen in de psalm? God beschermt. Jou overkomt niks. Er zal je niks gebeuren. Want God zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen, u op handen dragen. Je zult je niet aan een steen stoten. En ook hier geldt dan, als je op zoek gaat naar een antwoord op die vraag, hoe die verhouding dan is tussen die twee dingen, dat je heel goed moet luisteren naar de tekst en goed moet lezen. Want als je goed leest in Psalm 91, dan lees je niet dat een gelovig mens niets zal overkomen. Ieder mens, ook een gelovig mens, kan getroffen worden door tegenspoed of ergere dingen in zijn of haar leven tegenkomen. Het kan ons allemaal van alles overkomen. Dat is het leven wat wij hier leven op deze aarde. Maar God staat daar met zijn bescherming en redding boven. Dat is de boodschap van Psalm 91. De laatste regels van de psalm zijn als het ware een antwoord van God zelf. Dan komt God zelf aan het woord. Omdat hij mij zeer bemint, zal ik hem bevrijden. En dat geldt ook voor haar. Omdat zij mij zeer bemint, zal ik haar bevrijden. God zegt, ik zal je bevrijden. Ik zal je redding zijn. In de nood bij je zijn. Je kunt bij mij schuilen. Je kunt bij mij een veilige plek vinden in de momenten dat je het moeilijk hebt. Dat is wat God wil doen voor ieder mens in zijn of haar leven, die zijn of haar leven op God, vertrouwen op God stelt. Voor ieder mens die met hem leeft. En met vallen en opstaan hem wil volgen, hem wil dienen. Want zo gaat het toch in het leven van een mens. Dat doen wij als christenen met vallen en opstaan. En het is Gods verlangen dat alle mensen hem zo zouden kunnen vertrouwen. En met hem zouden kunnen leven. En dan de allerlaatste regel in de psalm zegt God dan, en ik zal hem mijn heil doen zien. Haar mijn heil doen zien. Dat is de laatste regel. In de oorspronkelijke taal in het Hebreeuws staat daar een heel mooi woordje voor, dat woordje heil. Daar staat het woordje Yeshua. En Yeshua betekent redding, verlossing. Maar het betekent ook redder, verlosser. Yeshua is de naam van Gods zoon, die geboren werd als mens op deze aarde, de Heer Jezus. Gods zoon, geboren als mens op de aarde, stierf aan een kruis aan het einde van zijn leven. Plaatsvervangend voor ons mensen, om ons te redden. En dan doet hij zijn naam letterlijk en figuurlijk eer aan. Hij is de redder van de mensheid. Om voor ons de weg vrij te maken, te openen naar de schuilplaats waar de psalm over spreekt. Bij God. In heerlijkheid. De allerhoogste God. Ver boven ons aardse gekrakeel en onze aardse problemen. Tante Jo, onze zuster Joke, heeft vanuit die redding geleefd. Heeft de redding van Jezus aanvaard en de rest van haar leven daarin geloofd en vanuit geleefd. Alles wat ze gedaan heeft in de familie. Alles wat ze gedaan heeft in de gemeente en de maatschappij om ons heen. En ze is ook in dat vertrouwen op Gods redding en bescherming gestorven. En wat is het dan mooi dat iemand van de verpleging op dat laatste moment nog met haar heeft gebeden. Dat is zo rijk. Zo intiem. Zo zegenrijk. God heeft haar, zoals de psalm het zegt, een lang leven gegeven. 92 jaar. En nu is ze thuisgekomen bij de Allerhoogste God. Zijn engelen hebben haar gedragen door het leven heen. Maar ook aan het einde van haar leven gedragen in zijn heerlijkheid. Zodat ze thuis mocht komen. Ze mag schuilen onder Gods vleugels in volmaaktheid. Want God zal aangaande u zijn engelen gebieden. Dat zij u behoeden op al uw wegen. Dat geldt ook voor ons hier vanmiddag in de kerk. Maar het geldt ook voor ons morgen. Ook de komende tijd. De tijd die komt. De tijd dat je geconfronteerd wordt met een lege plek. Niet meer de reisjes naar Delfzijl hoeft te maken. Om tante Jo te bezoeken. Dat hoeft niet meer. Je hebt straks nog de afhandeling van allerlei dingen. Maar dat is nog weer anders. Zij zelf is er niet meer. Ze laat een lege plek achter in de gemeente. En wij gaan verder met onze levens. Met onze belevenissen, met onze gedachten. Maar ook met die lege plek die zij achterlaat. En ook in die situatie geldt dan juist de boodschap van Psalm 91. Je mag schuilen in de bescherming van God. In zijn liefde. In zijn troost. Die mag je daar vinden. Onder zijn vleugels. Want hij zal zijn engelen gebieden. Om u te behoeden. Ook ons. Amen. We gaan zingen over de trouw van God. Dit lied kwam ik in de lijstjes wel een aantal keren tegen. Elke keer kwam dit lied weer terug in het lijstje van haar. Er waren verschillende lijstjes en deze stond er heel vaak bij. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Ik wil u graag voorgaan in gebed. Heer, u bent trouw. Dat hebben we net gezongen. Maar ook de Bijbel spreekt daar zoveel en zo vaak over. Over uw grote trouw. over uw liefde voor ons mensen. En we willen u danken voor uw trouw en voor uw liefde. Want Heer, zonder die liefde en die trouw zou uw Zoon, de Heer Jezus, niet geboren zijn. Dan had u ons als mensheid aan ons lot overgelaten. Maar dank u wel, Heer, dat uw liefde en trouw er altijd is. Vandaag, morgen, tot aan het einde van onze tijd. Heren, en wij leven dit leven in het volle vertrouwen dat we het allemaal aankunnen, dat we heel veel zelf kunnen. En we danken u ook voor alle mogelijkheden die we krijgen in wetenschap en onderzoek en noem alles maar op. Heer, maar tegelijkertijd ontdekken we ook dat dit leven soms zo broos kan zijn. Gelukkig gold dat niet voor tante Jo. Zij mocht een hoge leeftijd bereiken. Maar dan toch komt dat einde van ons leven. En wat is het dan geweldig dat wij mogen vallen in uw hand. Dat kan. En dat het ook gebeurt. Dat tante Jo verder leeft. Bij u in heerlijkheid. En dat ze het daar goed heeft. Heer, en we bidden dat we vanuit dat besef ook terug kunnen kijken op haar leven. En dat ons dat ook helpt om dit verlies een plek te geven. Die zekerheid. Dat ze hier wel gestorven is. En dat we straks haar lichaam gaan begraven. Maar dat zij zelf bij u in eeuwigheid is. Heer, ons verstand kan daar niet bij. Dat moeten we ook heel eerlijk tegen u zeggen. En tegelijkertijd mogen we eruit leven. Is dat een soort van zekerheid van geloof in ons. En we danken u dat u dat geeft. En we danken ook, Heere, dat u dat aan ieder mens gunt. Dat elk mens die keuze kan maken om dat, in dat geloof te stappen en die weg te gaan. We danken u voor de mooie woorden van Psalm 91. En we bidden, Heere, dat die woorden, die uw woorden zijn, krachtig zullen werken in onze leven. Heer, ons zullen bepalen bij wie u bent. Heer, en we bidden voor zometeen, als we het kerkgebouw verlaten en we naar de begraafplaats gaan om haar te brengen naar haar laatste aardse rustplaats. Heer, dat u met ons meegaat. Met uw kracht, met uw trouw en met uw sterkte. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen.